Ik heb wel meer vrijheid dan best wat mensen. Maar ik let alsnog wel op wat ik zeg, gebaseerd op met wie ik praat. Zijn er bijvoorbeeld mensen in de klas of überhaupt mensen op school of leraren zelfs, waarvan ik ben van, oh, ik ben het niet eens met wat jij vindt, maar ik hou me wel even. Ik ben Mina, ik ben 16 jaar oud. Ik zit bij Jeugdtheaterhuis De Leiden locatie. Ik ben altijd bereid om mijn mening te geven over dingen.
Welk verhaal over vrijheid is die van jou?
Welkom bij Your Stories, het verhalenplatform voor jongeren waar we de niet vertelde verhalen in de spotlight zetten. Ik ben Sarah Evers.
En ik ben Lisa Huissen.
En wij zijn van Jeugdtheaterhuis.
In dit bijzondere jaar, waarin we 80 jaar bevrijding herdenken en vieren, gaan wij op zoek naar verhalen over vrijheid in Zuid-Holland. Verhalen die raken, schuren, verrassen en die laten zien hoe vrijheid vandaag de dag voelt, klinkt en leeft.
Wat moet er verteld worden? Hoe kijken jongeren aan tegen de nationale herdenking en viering van de bevrijding? En wat is de ultieme vrijheid? In deze aflevering hoor je het verhaal van Mina. Ze leest een brief voor van een leeftijdsgenoot uit de Tweede Wereldoorlog en praat over identiteit en haar culturele achtergrond als kind van vluchtelingen.
Arnhem, 23 mei 1940, 's avonds te ongeveer 9 uur. Beste tantes, allereerst nog hartelijk bedankt voor het verjaardagscadeau en de brieven, welke ik van u mocht ontvangen. Ik ontving de laatste donderdag 15 deze. Natuurlijk heb ik niet veel van de dag zelf gemerkt. Moeder heeft nog een klein taartje te pakken weten te krijgen en dat hebben we samen opgegeten. Ik zal nu van het begin af aan vertellen en zo stelselmatig de gehele zaak afwerken. Vrijdagochtend 10 mei 1940, desmorgens te 4 uur, werd ik wakker door hevig geronk. Ik ben opgestaan en bemerkte dadelijk dat grote troepen, 50 tot 100, Duitse vliegtuigen naar het westen trokken. Ik ben toen onmiddellijk boven uit het raam gaan kijken, al waar men, zoals u misschien weet, tot ver over de stad heen kan uitkijken. Vader was intussen ook opgestaan en samen hoorden en zagen we, met de grote verrekijker, duidelijk bij Westervoort schieten. We wisten toen dat het ernst was, te meer, toen we de brug bij Westervoort in de lucht zagen vliegen, even later gevolgd door de pijnbrug bij Arnhem. Vreselijk om dat te zien. We waren toen inmiddels alle opgestaan en kleden ons aan, zodat we om plus of min 5:30 al beneden waren. Op straat was het zeer druk. We hoorden door de radio, eerst was de elektrische stroom afgesloten, de toedracht van de zaak. Vanzelfsprekend ging ik niet naar school. 'S middags heb ik gewaagd de stad in te gaan. Bij de brug was geen ruit heel. Het zou te ver voeren alles tot in details te vertellen. Om plus of min 4:00 's middags hoorden we thuis dat de stad al bezet zou zijn en inderdaad zagen we om plus of min 5:00 de eerste van de stoottroepen al langs ons huis trekken om verderop verkenningen te doen. 'S avonds trokken honderden, ik mag dit aantal gerust noemen, militaire wagens en geschut naar het westen. In de stad zelf is nog geschoten, getuigen de kogelgaten in een meubelwinkel en bij het politiebureau. Alles was verder wel rustig. Ik heb de volgende dagen de stad steeds vermeden. Er is toen nog veel materieel naar het westen vervoerd. De bezettingen vonden verder plaats. We hoorden niets belangrijks meer door de radio en de krant verscheen niet. Woensdag 15 mei was de Pinkstervakantie om. Ik ben toen wel naar school gegaan, volgens Hollandse tijd. De school was toen al 2 lesuren aan de gang, want ze was volgens Duitse tijd begonnen. Velen waren met mij. Van onze klas waren er 5 volgens Duitse tijd aanwezig. Er is toen gezegd dat alles gewoon zou doorgaan, dat we ons netjes moesten gedragen enzovoort. Het laatste lesuur kwam de directeur binnen en deelde ons mede dat de scholen tot maandag gesloten zouden zijn. Dit is later nog verlengd tot woensdag. De maandag en dinsdag van de vakantie had ik doorgebracht met het huis te verduisteren en andere dergelijke karweitjes op te knappen. Toen ik nu hoorde dat we nog meer vakantie kregen, heb ik onmiddellijk pogingen in het werk gesteld om een of andere dienst te verrichten, want ik begreep wel dat thuis zitten niet voor mij zou zijn. Zodoende kwam ik al donderdag in dienst bij het Rode Kruis. Ik werkte daar als padvinder en dus steeds in uniform. Het Rode Kruis had namelijk in geheel Arnhem een inzameling gehouden voor de Nederlandse krijgsgevangenen. Al het opgehaalde moest nu uitgezocht en gesorteerd worden, enzovoort, enzovoort. Wat we opgehaald hebben was van allerlei aard en ontzaglijk veel. Alle hulde aan de Goedgeefse burgerij. Bij die dienst, dus voor de gehele boel, wat daarmee verband hield, zorgen, was ik ingedeeld. Ik heb daar gewerkt van donderdag 16 mei tot en met dinsdag 21 mei. Elke dag van 's ochtends plus of min 9 uur tot 's avonds plus of min 10 uur. Als het donker begon te worden, ging ik weg. Ook de zondag gold als een gewone dag. Het was, zoals begrijpelijk, erg vermoeiend. Maar de gedachte er goed werk mee te doen vergoedde veel. Zodoende heb ik u nu pas kunnen antwoorden. Arnhem, 26 mei 1940, 's avonds te plus of min 8:30. Ik heb nu weer een ogenblik even verder te gaan. De school is woensdag gewoon begonnen. Het lyceumgebouw is echter nog bezet. Daarom is het volgende vastgesteld. HBSB, dus de school waarop ik ben, heeft alleen 's ochtends les. 6 lesuren van 40 minuten en een pauze van 15 minuten. We beginnen om 8:15 en eindigen om 12:30. Het lyceum heeft dan 's middags les in ons gebouw. De ochtend duurt nu wel wat lang voor ons, maar een vrije middag is natuurlijk fijn. Het begin van de middag gebruik ik meestal om het huiswerk te maken. Daarna ga ik weer naar het Rode Kruis, waar ik dan blijf eten en dan 's avonds niet te laat terug. Het werk daar, wat betreft de inzamelingen van goederen, is nu geluwd. Echter krijgen we uit het gehele land lijsten binnen van krijgsgevangenen, gewonden en gesneuvelden. Al deze lijsten worden nu in kaartsysteem gebracht. De mensen kunnen dan daar hun familieleden of kennissen bij ons informeren. Het is lang geen prettig werk om iemand bijvoorbeeld het verlies van zijn zoon mede te delen. Zo is daar altijd wel iets te doen. Laatst, bijvoorbeeld, kregen we 's avonds om 10:00 14 soldaten binnen. Ze kwamen met groot verlof uit Elst en moesten de kant van Groningen op. Ze bleven nu bij ons overnachten. De post van het Rode Kruis zetelt namelijk in een weesgebouw. Er is dus plaats genoeg. 14 maaltijden van erwtensoep en brood moesten toen klaargemaakt worden, want ze waren hongerig. 14 bedden evenzo. Sommigen wilden nog douchen enzovoort. Er was dus werk aan de winkel. En toch is het niet onprettig. Ik heb nu een band om mijn arm gekregen met een rood kruis, om eventueel geen last met de Duitsers te krijgen. Alles gaat hier weer geheel normaal. De groeten van ons allen aan u beiden, met de beste wensen dat alles goed mogen gaan, Martien.
Man.
Wat zijn de dingen die hierbij zijn gebleven? Zo, over wat ze er allemaal aan onderwerpen in had?
Ik vind het leuk hoe ze van een best wel bijzondere situatie... Gaat ze daar nog best kinderlijk op in? Of heeft ze daar nog een best kinderlijke blik op van... Oh ja, en toen was dat gebeurd en toen was dat gebeurd. Maar ja, we maken er het beste van. En ja, ik mag een rood kruis dragen. En hij komt dan aan en wow, er waren 14 soldaten. Ja, het is wel mooi om te zien dat ze daar toch nog een beetje de normale leven tussendoor leidt. Ja, ik denk dat ze ook enthousiast is dat ze ergens onderdeel van mag zijn van... Ja, en toen heb ik een baan gekregen bij de Rode Kruis en er kwamen wel 14 mensen aan. Nou, we moesten allemaal dingen koken. Daar heb ik gewoon morgen voorbereiden, ja.
Wat mij ook heel erg opviel was dat het, ja, een paar weken verlof. Dat doet mij heel erg denken aan corona. Dat iedereen dacht, ja, 2-3 weken vrij, misschien 2 maanden en dan is het klaar. En dat is natuurlijk een hele andere situatie, maar dat is wel heel erg diezelfde insteek. Heel erg van, oké, er is nu even iets aan de hand, maar dat is straks weer voorbij.
Ja, maar ik vind het ook bijzonder hoe matter of fact ze erover spreekt van... ik heb gewoon de dag gespendeerd het huis te verduisteren en wat karweitjes te maken. Gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is van, dit moet gebeuren, maar daar is niks mee aan de hand of zo. Terwijl het is natuurlijk best wel heftig, je huis verduisteren en... de noodzaak daarna überhaupt. Ja. Maar dat is, ik weet ook nog, toen corona begon, was ik net 11 volgens mij. En toen was het eigenlijk ook een beetje hetzelfde in de zin van... even laten testen en dan gaan we dit doen. En maar ik heb nog een masker nodig. En ja, maar dan kijk je daar later op terug van, wauw. Het is eigenlijk niet zo normaal, maar het is ook wel bijzonder hoe snel je... wend aan dat soort dingen.
Ja, en zo klinkt het bij haar ook nog een beetje. Zo van, dit is een gekke fase. Er gebeuren heel veel dingen. Ik schrijf erover hoe dat hier bij ons gaat. Maar aan de andere kant heeft ze het wel over... er is hier vast iets gebeurd, want er zitten allemaal kogelgaten in de meubelwinkel.
Ja, ja.
En mama heeft nog een taartje weten te bemachtigen.
Ja, dat is dan ook wel echt van, dit is gewoon een kind die hier net de verjaardag mogen vieren. En,
ja, hè?
Lekker een taartje met mama te eten.
Ja, maar onderhand is ze ook 's ochtends om 4:00 wakker geworden door grote troepen Duitse vliegtuigen.
Maar aan de andere kant, ik doe dat ook wanneer er niks aan de hand is. Dus
dan sta je ook vroeg op.
Niet per keuze, maar het gebeurt wel eens. Ze lijkt er niet heel erg bezwaar in te hebben of zo. Dat ze niet doorheeft hoe zwaar de situatie eigenlijk is. Van, dit is nu gewoon zo, maar weet je... Leven gaat door. Ik vind het ook mooi om te zien hoe
jongeren eigenlijk gewoon... I mean, jongeren, maar überhaupt mensen in het algemeen... veranderen niet zoveel als we denken dat we veranderen. Want dan zie je soms brieven terug van, nou, hier 1940... maar zelfs nog veel eerder... dat mensen eigenlijk ook gewoon dingen doen die wij doen. Gewoon, zij hadden ook gewoon huisdieren en afspraken en... oh shit, mijn soep is mislukt. Dat soort dingen, weet je? Dat ze waren ook gewoon mensen. Ze leefden gewoon in de andere context van die tijd. Maar het is niet zo anders als je denkt.
Hoe verschilt jouw leven als 16-jarige zich nou van het leven van Martien als 16-jarige, als je dit zo leest?
Nou, ten eerste is er natuurlijk geen daadwerkelijke oorlog in Nederland op dit moment. En ook geen daadwerkelijke wereldoorlog gaande. Er zijn natuurlijk wel heel veel andere politieke en maatschappelijke problemen, waar ik nu niet te diep op in zal gaan. Maar dat kan een andere. Dat wordt een andere aflevering. Maar ik denk dat, om het even wat algemener te zeggen, dus niet alleen ik, maar jongeren in deze tijd zijn wat meer volwassen dan jongeren uit die tijd. Hoe zij praat, los van het onderwerp van de wereldoorlog, zou ik haar rond de 11-12 inschatten. Want ik praatte zo toen ik rond de 11-12 was, maar zij was dan rond de 16. Nou, ik denk dat jongeren altijd al wel ouder hebben willen zijn, in de zin van, oh, maar ik word ouder en ik mag steeds meer en ik ben cool en ik wil gewoon dit en dat doen en laat me met rust, mama. Maar ik denk dat nu, vooral wegens sociale media, dat jongeren iets minder beschermd zijn. Ik zit nu in de vierde. Ik zit ook in het gebouw met eersteklassers en tweedeklassers. En soms dan hoor ik ze ook gewoon praten over dingen waarvan ik denk, ja, maar jij bent nog 12 jaar oud. Waarom ben je hier nu al mee bezig? En dat ze ook al vapen en wat dan ook. En ik heb nog nooit gevaped in mijn leven. Het is altijd al wel gewoon cool geweest om stoer te doen en dingen te proberen. En alcohol en drugs en seks en dat soort dingen. Tot een bepaalde mate is het natuurlijk ook goed om grenzen op te zoeken en nieuwe dingen te proberen. Maar het komt allemaal nog wel in zijn tijd. En het hoeft niet allemaal nu.
Oh, dat is ook een mooie. Het hoeft ook niet allemaal nu.
Ja.
Ja, dat misschien jongeren te veel haast hebben met
volwassenen. Ja, 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 ja. Maar dat komt ook dus vooral door sociale media, denk ik, dat ze dan zien. Nu even spreek ik specifiek over meiden. Ik weet niet hoe het bij jongens zit, waarschijnlijk anders, maar dat dan meiden van 12, 13 zien dan die accounts op TikTok en Instagram van meiden van 20, 25. En die denken van, oh, ik wil dit ook, want zij zijn knap en zij zijn cool. En ze hebben gewoon hun eigen make-up en dingen en leuke kleding. En ik wil dit ook. En dan doen ze dat ook. Maar dan, ja, ik denk, ik merk dat ze elkaar of zichzelf meestal ook wel een beetje overseksualiseren. Zo van, ja, je bent nog 13, maar dan ga je expres je op een bepaalde manier gedragen en wel erg. En ik ben niet bepaald heel preuts of zo. En je mag je ook kleden natuurlijk zoals je wil kleden. Ik ben daar juist een voorstander van. Maar alsnog, als je echt pas 11, 12, 13 bent, dan denk ik, even, het komt later nog. Gewoon geniet. Geniet van je kindertijd. En je mag een kind wezen. En dat is niet beschamend of raar of stom. Ga niet vapen en inbreken en zo als je pas 12 jaar oud bent, man. Ga aan je school, oké? Ga lekker gewoon tikkertjes spelen buiten.
Heb je iets met de Tweede Wereldoorlog?
Beide mijn ouders waren vluchtelingen uit de Joegoslavische oorlog in de jaren 90. Dus ik heb ook wel wat met oorlog in die zin. Maar ik denk er niet elke dag over na, laten we het zo zeggen. We praten er niet te veel over, want ik weet van mezelf dat ik bepaalde onderwerpen, dat ik daar gewoon nog niet klaar voor ben, kan ik best wel wat moeite mee hebben. Ook bepaalde films die ik liever niet kijk, dat soort dingen. Maar wat ik er wel over weet is, ze woonden allebei in Bosnië, in Sarajevo. De oorlog kwam. Volgens mij op een punt in tijd werkten ze allebei in het leger. Mijn vader was commandant en mijn moeder deed iets met administratie. Maar hoe je die hele oorlog moet zien, het is eigenlijk gewoon alleen maar racisme en nationalisme. Bijvoorbeeld in Bosnië zelf heb je dan drie groepen die zich als heel anders van elkaar zien. Die voornamelijk gebaseerd op religie zich van elkaar onderscheiden. Maar het is gewoon allemaal hetzelfde, man. Ik kom zelf dus uit Bosnië in die zin. Maar als ik iemand zie uit Kroatië of Kosovo of zelfs Turkije of Griekenland, ook al was dat niet onderdeel van Joegoslavië, denk ik gewoon, ja, maar wij komen gewoon van diezelfde plek, weet je? Nou, mijn moeder die is Bosniak, dus die was een, of is nog steeds, een Bosnische moslim. En mijn vader was Kroatische Bosnier of zeg maar katholieke Bosnier. Hij is zelf niet gelovig, dus dan zie je maar weer hoe dat in elkaar zit. Het is echt te veel gedoe. Er is daar heel veel nationalisme en racisme en dat hoort gewoon niet samen. En dit is ons deel en dit is jouw deel. En ja, volgens mij kwamen ze aan in Nederland in 1995 in het AZC in Amsterdam. Volgens mij bestaat die nu niet meer. Ik voel me niet 100% Bosnisch, maar ik voel me ook niet 100% Nederlands. En ik heb daar een beetje een mix in gevonden. Wij eten soms thuis Bosnisch eten. En we spreken thuis meestal het Nederlands, maar eigenlijk spreken we een soort mix van Nederlands, Engels en Bosnisch. Er is wel gewoon een soort balans in. Ik ben niet maar het een of het andere. Ik ben wie ik ben en ik kom van een bepaalde achtergrond, maar ik ben hier geboren en voel hier ook wel aansluiting. Ik voel me ook Leienaar. Voel me niet alsof ik hoef te kiezen.
Nee, precies.
Het hoeft ook helemaal niet.
Ja.
Voel jij je vrij?
Nou, dan moet je het eigenlijk hebben over de definitie. Wat is vrijheid? Nou, vrijheid is voor mij voornamelijk kunnen doen wat je wilt doen. Kunnen zeggen wat je wil zeggen. Kunnen zijn wie je wil zijn. Maar het is ook gewoon een gevoel dat ik soms heb. En ik voel me vooral vrij wanneer ik... Nou, kunst in het algemeen is echt gewoon mijn passie nummer één. Ik hou van veel dingen, maar kunst, dus theater, muziek, dans, beeldende kunst, dat alles. Het maken, het zien. Het is gewoon echt het grootste deel van wie ik ben. En vooral
en
wanneer ik gewoon
je niet
op het podium sta en ik doe een theaterstuk of ik treed op met zingen of gitaar of piano of wat dan ook. Of ik dans of wat dan ook. Dan voel ik me wel echt vrij. Nou, ik voel me niet altijd 100% dat ik kan doen wat ik wil doen. Dat ik kan zijn wie ik wil zijn. Nou, soms dan voel je gewoon een beetje de situatie aan en weet je, oh, ik kan nu niet helemaal 100% mezelf zijn. Gewoon weet van, oh, nu kan ik even beter niet dit zeggen of dit over mijzelf laten weten.
Wenselijk.
Ja, gewoon een beetje wanneer je aanvoelt van, oké, nu kan ik dit even beter niet zeggen of doen.
Maar dat heeft meer te maken met jouw inschattingsvermogen van een sociale situatie.
Ja, want
denk
ik ben heel intuïtief en ik weet meestal wel. Ik pas me meestal aan de manier waarop ik praat en me draag, gebaseerd op met wie ik praat. Ik weet van, oké, jij doet een beetje zo, dus dan doe ik jou een beetje na. Maar blijf ik alsnog een beetje mezelf voor hoever dat lukt. Maar ik ben niet bij iedereen volkomen mezelf, laten we het zo zeggen. Maar volgens mij is niemand bij iedereen volkomen zichzelf. Ik heb nog één ding te zeggen hierover. Ik ben heel sterk in mijn meningen qua politiek en ideologie en maatschappij en al die dingen. Maar ik forceer niks op niemand. En als ik heb wel vrienden ook die niet bepaald heel links zijn. En ik kraak dat niet meteen af. Ik ben gewoon, als zij dan iets vinden waar ik het oneens mee ben, dan vraag ik me gewoon daadwerkelijk af, waarom vind je dat? En dan probeer ik daar een eerlijke conversatie over te houden. En ik forceer niks op niemand. Het is gewoon wat ik vind.
Je luisterde naar Your Stories, een project van Jeugdtheaterhuis. Wij zijn te vinden in Gouda, Alphen aan de Rijn, Leiden, Bodegraven, Maassluis en Capelle aan de IJssel.
Dit seizoen, in het teken van 80 jaar vrijheid, kwam tot stand dankzij de provincie Zuid-Holland. Wij zijn nooit uitgepraat, dus wil jij jouw verhaal delen? Stuur ons een DM via Instagram, @your_stories_jeugdtheaterhuis of vind ons op jeugdtheaterhuis.nl.
Hoe meer verhalen we horen, hoe beter we elkaar begrijpen. Bedankt voor het luisteren.